Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 23. En dan lezen we vanaf vers 23 tot en met het eind. Matteüs 23, beginnend bij het 23ste vers. Na de schriftlezing zingen we Psalm 32, vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij vertient de munt en de dille en de komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen moest men doen en de anderen niet nalaten. Gij blinde leidslieden die de mug uitzijgt en de kemel doorzwelgt. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roof en onmatigheid. Gij blinde fariseer, reinig eerst wat binnen in de drinkbeker en de schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worden. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij zijt de witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. Alzo ook schijnt gij wel de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gevolgen veinstheid en ongerechtigheid. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op en versiert de graftekenen der rechtvaardigen, en zegt, indien wij in de tijden van onze vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten. Aldus getuigt we tegen uzelf, dat gij kinderen zijt dergenen die de profeten gedood hebben. Gij dan ook vervult de mate uw vaderen, gij slangen, gij adderige broedsels. Hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? Daarom ziet, ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden, en uit dezelfde zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelfde zult gij geestelen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad, opdat op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde, van het bloed van de rechtvaardige Abel af tot op het bloed van Zacharia, de zoon van Berachia, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar zeg ik u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijze hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugels, en gij hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. beleiden ons geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen bidden. Heere, we willen uw naam aanroepen in ons gebed, nu wij weer, ook vanavond dus opnieuw, in uw huis mogen samen zijn. En als wij dan tot u naderen, Heere, en als wij uw aangezicht zoeken en uw naam aanroepen, laat het dan mogen zijn, Heere, dat we dat op zodanige wijze doen, dat u ons alleen al om de manier van naderen niet hoeft af te wijzen. Want wij kunnen ook in het bidden tot u zo nonchalant zijn. Zo weinig beseffend wat we doen. Zo brutaal zelfs. Zo eigengerechtig. Zo vervuld van onszelf. We kunnen in het naderen tot u, Heere, ook voor ons eigen besef nog zoveel rechten hebben. Maar laat het ons nu eens duidelijk weten, Heere, dat wij rechtloze mensen zijn en dat wij alleen maar genade moeten en kunnen ontvangen. En alleen als u genade bewijst, als u ons wilt aanzien in de Heere Jezus Christus, dan kunt u om met ons te doen hebben en naar ons gebed horen. Er is zoveel dat ons aanklaagt, Heere. En er is zoveel onreinheid die in ons woont. Onze lippen, onze gedachten zijn ook besmet door de zonde. Dat wij alleen al daarom eigenlijk niet eens kunnen bidden gelijk het behoort. En er is wat dat betreft ook nog zoveel onkunde, dat we onze nood en ellendigheid niet recht en grondig kennen. En er is bij ons van nature geen eerbied voor u, omdat er geen kennis van u de hoge en de heilige God is. Wat hebben we het toch nodig om te ontvangen de geest der gebeden die het ons leert, die het ons voorzegt, die het in ons zegt. Wat hebben we nodig, Heere, dat u als de grote profeet ons ook onderwijs geeft in dit werk door uw heilige geest. Laat dat werk door uw geest verricht worden, opdat wij op de rechte wijze naar het altaar treden. Opdat wij op een eerlijke wijze tot u spreken, niets camouflerend. En dat onze woorden niet woorden zijn die ergens in het luchtledig hangen, maar dat ze verbonden zijn met wat we echt ook beleven in het hart. En als we dan bidden, Heere, laten we het dan menen. Oprecht en eerlijk menen. Doe ons dan verstaan wie wij zijn. Doe ons verstaan wat onze nood is. Doe ons verstaan dat u alleen in al die noden kunt voorzien. Doe ons verstaan dat er maar één naam onder de hemel is gegeven tot zaligheid. En dat we die naam moeten kennen. En dat we de zaligmaker, de drager van die naam moeten kennen. En dat we in hem gevonden moeten worden. En dat zijn bloed ons dient te wassen van alle ongerechtigheid. En dat zijn geest ons moet vernieuwen. Willen wij acceptabel in uw ogen zijn. Heere, leer ons bidden, want wij kunnen het niet. En laat de geest met onuitsprekelijke zuchtingen in ons bidden. En wilt gij, o Heer Jezus Christus, in de hemel aan uw vaders rechterhand onze voorbidder zijn. En wil ons zo een gezegend uur schenken, Heren. Een uur waarin uw geest ook onder ons werkzaam is, in het toepassen van uw woord, in het thuisbrengen en het ons doen verstaan van de boodschap. Het werk waardoor mensen tot bekering komen. En Heren, dat is toch nodig? U zegt dat zelf in uw woord, dat moet een keer voor het eerst zo wezen. Waarachtige bekering, dat we ons van de zonde leren afkeren en dat we in uw wegen leren gaan. En niet alleen moet dat een keer voor het eerst zo zijn, maar dat zal toch ook de voortgang moeten hebben. Dat zal toch iedere keer weer opnieuw moeten plaatsvinden. De dagelijkse vernieuwing, de voortgaande vernieuwing van het leven van uw kinderen. Heren, dat is ook bekering, steeds weer, soms van dezelfde zonden opnieuw bekering, soms van andere zonden waar we eerder nog geen erg in hadden, en dan vooral ook van dat inwonend verderf, waar we ons leven lang mee te strijden hebben, maar ook die strijd zal resultaat van de innerlijke verandering en vernieuwing van ons leven dienen te zijn. O God, werk dat door uw genade, werk dat onwederstandelijk, werk dat bij de een voor het eerst en bij de ander bij vernieuwing. Maar werk ook waarachtig geloof, dat wij bij u mogen schuilen, dat wij op uw woord leren hopen, dat wij aan dat bloed van de Heer Jezus Christus ons mogen vastmaken, want dat reinigt van alle zonden. Ach, Heere, schenk ons de geloofswerkzaamheden, de geloofsbeoefeningen. Het is alles uit u. Het is alles alleen uit u. En niet uit ons. En daarom, we zijn zo afhankelijk, Heere. We zijn zo op u aangewezen. We zijn zo arm. We zijn zo leeg. We bezitten niets. We komen wel in de kerk, maar wat zullen we doen? Wat zullen we toebrengen aan onze zaligheid? Hoe zullen wij ons hart veranderen? Hoe zullen wij uw woord indragen in onze harten? Dat kan vanaf de preekstoel niet gebeuren. Dat kunnen we in de kerkbank niet bewerken, Heren. We zijn zo afhankelijk van u. Laten we dat eerlijk mogen belijden en ook zo mogen beleven, opdat er een stil gebed bij en ieder van ons mag opgaan. Uit het diepst van ons hart, och Heren, schenk dan uw zegeningen. Laten we niet te vergeefs in de kerk zijn. Laten we niet te vergeefs zijn opgekomen om te horen naar wat gij ons te zeggen hebt. Maar laat het gepaard mogen gaan met het werk van uw Heilige Geest, o God. En wilt gij deze gelegenheid gebruiken om onder ons uw goddelijk werk te doen en uw rijk op te bouwen. En Satans rijk neer te werpen en de krachten van de zonde uit te delgen en de waarachtige vrezen van uw naam te werken. Schenk zo uw zegen, o God. En laat het een uren mogen zijn waarin wij ons mogen verheugen in uw huis en waarin we ervaren mogen dat gij doorgaat met uw werk, uw koninkrijk komen. Heere, schenk dat hier, schenk dat ook overal waar uw woord mag worden uitgedragen. Laat ook in deze vakantietijd binnen ons land en buiten de grenzen van ons land, ja, over deze hele wereld, dat werk van uw genade openbaar mogen komen, Heren. Dat er velen mogen worden getrokken, onwederstandelijk. En dat het in deze wereld vol boosheid en verdorvenheid toch zichtbaar mag worden, Heren, dat gij zaligmakend bezig zijt. En dat u de werken uw handen niet laat varen. O, wij geloven, we mogen dat op grond van uw woord doen. We geloven dat gij nooit zonder een volk zult zijn. Maar er is geen garantie door uw woord gegeven dat dat volk altijd uit Nederlanders zal bestaan. Er is geen garantie gegeven dat u dat kerkvergaderend werk altijd zult blijven doen hier op Goeree-Overflakke. Het kon ook wel eens wezen dat u ergens anders heen gaat. Dat heeft de geschiedenis ook bewezen. De geschiedenis van uw kerk laat daar ook de voorbeelden van zien. Er zijn immers streken in deze wereld waar het woord geplant is geweest. Waar het een tijd lang als een licht heeft geschenen. waar de krachten van het koninkrijk openbaar zijn geworden, waar getuigenis gegeven is aan het woord van uw genade, waar harten zijn geopend en waar levens zijn vernieuwd, maar langzaam maar zeker is het verderf ingeslopen en is de dood, de geestelijke dood gekomen. En hebt ge de kandelaar van zijn plaats geweerd. En nu is het veranderd in een dorre woestijn. Waar andere godsdiensten de overhand hebben gekregen. Of helemaal geen godsdienst. En waar het woord verdwenen is. En waar de naam van de Heer Jezus niet meer gehoord wordt. En waar geen mens meer buigt voor zijn schepper. Heren, zo kan het gaan, zo is het gegaan, her en der. Zo kan het ook onder ons gaan. Bewaar ons ervoor, Heren. En als u ergens anders heen gaat, ga dan hier en onder ons niet weg. Maar breid uw koninkrijk uit over de ganse aarde. En wilt u ons er ook bij betrekken. Ons volk niet vergeten. We hebben het wel verdiend, Heren, dat u ons aan ons lot overlaat. We hebben het er wel naar gemaakt. Wij en degenen die over ons gesteld waren, er is in de afgelopen jaren ook zoveel verdorven onder ons volk. Er zijn zoveel dingen gebeurd, zoveel praktijken ingevoerd, getolereerd, zelfs wettelijk goedgekeurd, die door u nooit goedgekeurd worden. Er zijn zoveel normen verdwenen, er zijn zoveel waarden gekelderd. O God, als we daarnaar behandeld worden en overeenkomstig onze verdiensten uitgekeerd krijgen, wat moet er dan van ons terechtkomen? Heere, wees nog met ontferming over ons bewogen. En laten we toch in oprechtheid, in alle ootmoedigheid voor u buigen. En dan niet met de vinger wijzen naar die en die, maar ook tot onszelf inkeren en met de profeet zeggen, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij allemaal zijn van het heilspoor afgegaan. Ga niet met ons in het gericht, Heren. Maar ontfermt u zich ook nog over ons volk. En geef uw zegen aan het nieuwe kabinet dat morgen zal worden beëdigd en zal aantreden en het werk zal beginnen. Heren, kon het zijn dat er een ander beleid mag komen. Niet alleen maar op het terrein van de zaken die met ons aardse leven te maken hebben en misschien wel uitsluitend met ons aardse leven. Maar kon het zijn dat er ook een ander beleid mag komen dat toch meer afgestemd is op uw goddelijk woord. En dat er in dat opzicht ook een terugkeer zou mogen komen naar de inzettingen die gij hebt gegeven. Heren, mogen we zo onze nieuwe regering aan u de Heere opdragen en bidden om wijsheid en om genade en om voortvarendheid en om alles wat ze nodig hebben. En laat uw aangezicht in gunst aan ons lichten. Vergeet ons niet, Heere. Verzoen onze zonden. En laat uw heil, uw gerechtigheid onder ons mogen worden bevestigd. Hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 36, het tweede en het derde vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog en bij u, Heer, is de levensbron. 36, 2 en 3. Twee collecten door de kerk, de eerste, en voor Calando, de tweede. En u weet dat we in de vakantietijd, en daar zijn we toch met elkaar middenin terecht gekomen, de regelmatige catechismusprediking een ogenblik onderbreken. En dat wij andere stof rechtstreeks uit de Bijbel geput, misschien ook wat eenvoudiger in het gehoor liggend, met elkaar gewoonlijk bespreken. Vorig jaar heb ik een aantal zondagavonden met u gelezen in het woord van God, hoe de Heere ook uit het rijk der natuur een aantal dieren voor onze aandacht plaatst, waardoor hij onderwijs geeft. Soms zijn die dieren ons tot een voorbeeld gesteld, tot navolging. Soms zijn ze in zijn woord ook gegeven als waarschuwing en dus juist niet ter navolging. En zo hebben we met elkaar een zestal dieren uit Gods schepping bezien. En wat de Heere daaromtrent ons wil leren, hebben we geprobeerd te verstaan. Ik wil in diezelfde lijn doorgaan, beginnend vanavond en dan de rest van de vakantieperiode door, zo de Heere het ons geeft. En we zullen vanavond dus ook weer op zo'n dier, zo'n schepsel uit het dierenrijk gaan letten. Ik heb gemerkt vorig jaar ook dat met name ook de jonge luisteraars de prediking, deze soort prediking, makkelijk hebben kunnen volgen. En dat ze eigenlijk, althans die waren er, zo is mij gebleken, ook alweer benieuwd waren welk dier er de volgende zondag aan de orde zou komen. Nou, ik zou hen wat dat betreft ook tegemoet willen komen door bijvoorbeeld vanavond al te zeggen welk dier ik volgende week hoop te behandelen. Want ik weet dat er ook jonge lui zijn die graag van tevoren al in de Bijbel nagaan met behulp van een of ander computerprogramma of een concordantie, wat er over dat dier dat aan de beurt van behandeling is allemaal geschreven staat. Dat is een goede bezigheid om zo ook het woord van God te onderzoeken. Volgende week hoop ik met u na te denken over een tekst waar het gaat over de arend. Vanavond letten we met elkaar op een woord van God dat over een andere vogel spreekt, en dat is de hen. De tekst vindt u, en nou begrijpt u het ook wel waarom we maar Matthäus 23 gelezen hebben, althans gedeeltelijk. De tekst vindt u in het tweede deel van vers 37. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeen vergadert onder de vleugels, en gij hebt niet gewild. Dus in onze tekst voor vanavond is dus sprake van een hen, een kip met haar kuikens. Merkwaardig dat er in het Oude Testament over dit dier met geen woord gesproken wordt. Kennelijk waren in de dagen van het Oude Testament kippen onder het volk van Israël helemaal onbekend. We lezen in het Oude Testament wel van gevogelte, maar dat is natuurlijk een heel breed begrip. En daar kan van alles onder verstaan worden, alles wat vleugels heeft. Pas in het Nieuwe Testament lezen we, en dan ook nog maar een enkele keer, van het hoen. Hier van de hen, van het vrouwelijke hoen, en u kent de geschiedenis van Petrus bijvoorbeeld, de verloochening van Petrus, daar gaat het over de mannelijke, het mannelijke hoen, de haan. Maar de hoenderteelt was lange tijd in Israël onbekend gebleven. Deskundigen hebben getraceerd dat de hoenderteelt via Perzië uit India naar het westen is gekomen. En zo is in de loop van de tijd vanuit het oosten de kippenteelt enzovoort ook in Palestina bekend geworden. Volgens de Talmud, een Joods geschrift, mochten er niet eens kippen worden gehouden in Israël. Uit vrees dat daardoor het offervlees zou worden besmet. Maar ondanks die bepalingen die de Joden gemaakt hebben, waren er toch wel degelijk kippen, waarschijnlijk ten gevolge van het feit dat de Romeinen ze hebben gewild. tijdens de Romeinse overheersing. En daar verplaatst deze tekst, daar verplaatst het hele Nieuwe Testament ons in feite naar. In die periode van de Romeinse overheersing hebben de Joden ook geweten van kippenteelt. En zo heeft de Heer Jezus ook dit dier kunnen gebruiken als een illustratie bij het onderwijs dat hij aan het volk van Israël heeft gegeven. En als hij dat doet in onze tekst, dan doet hij dat om daarmee aan te geven wat hij met al zijn arbeid, met al zijn prediking, onderstreept door wonderen en tekenen, wat hij met al zijn arbeid onder Israël heeft willen bereiken. Het is u duidelijk uit het gedeelte wat we gelezen hebben, en dat is het eerste deel van dit hoofdstuk eigenlijk ook, dat de Heer Jezus dit beeld van de hen met haar kuikens gebruikt heeft in het hele kader van dat scherpe requisitoor dat hij gehouden heeft tegen de farizeeërs en de schriftgeleerden. Het is nogal wat de Heer Jezus die mensen als het ware in het aangezicht slingert. Als hij ze kwalificeert als geveinsden. Als hij ze adderige broedsels noemt. Als geen woord eigenlijk te scherp is om aan te geven hoe hij over hen en over hun praktijken denkt. Verleiders zijn ze geweest. Ze hadden een positie waarin ze aan het volk op geestelijk gebied leiding dienden te geven, maar in plaats van rechte leiding, schriftuurlijke leiding en besturing, hebben ze het volk op dwaalwegen gebracht die van de Heere afvoerden. En mee ook ten gevolge van deze verleidingen door de middel van de farizeeën en de schriftgeleerden is het volk in grote getale onvatbaar gebleken voor de boodschap van de Heer Jezus. En vandaar dat hij aan het slot van dit diep ernstige woord over de farizeeën en de schriftgeleerden zegt: zie, uw huis worden u woest gelaten. Want de afvallige houding van het volk, mee ten gevolge van de houding van die leidslieden, heeft Jezus arbeid voor een groot deel onvruchtbaar gemaakt. En wat was dat voor arbeid die hij verrichtte? Dat was arbeid die hij hier vergelijkt met wat een hen doet met haar kuikens in het uur van het gevaar. Let u met mij dan maar eens heel duidelijk op en nauwkeurig op het beeld dat de Heer Jezus hier gebruikt. Er is een hen die eieren heeft uitgebroed en die nu een aantal kuikens heeft. En terwijl dat moederdier ergens op het erf van een boerderij of waar dan ook ligt, zit, scharrelen die jonge beestjes, die kuikens, wat rond. En dat moederdier laat die kuikens rustig begaan. Totdat zij in de gaten krijgt dat daar hoog in de lucht een havik hangt. En dat die havik kennelijk, want hij hangt daar stil in de lucht, die havik heeft kennelijk ontdekt wat daar beneden op de aarde rondscharrelt op dat boerenerf. En dat dier, die roofvogel, maakt zich gereed om naar beneden te duiken en om een van die kuikens te grijpen en weg te roven. En zodra dat moederdier bemerkt in welk gevaar haar kuikens verkeren, maakt ze bepaalde geluiden, klokgeluiden, om de kuikens te waarschuwen. Via die geluiden die ze begint te maken, al die tijd was ze stil geweest, maar nu ineens, via die geluiden maakt ze haar kuikens attent op het gevaar dat dreigt. En intussen spreidt dat dier haar vleugels zo breed mogelijk uit, uitnodigend aan al die kuikens: kom hierheen, kom hierheen. En zodra die kleine beestjes hun moeder dat geluid horen maken, begrijpen ze wat er aan de hand is. Hun instinct is door hun schepper zo gemaakt dat ze in één keer verstaan en begrijpen dat ze in gevaar zijn. En van alle kanten snellen ze naar dat moederdier toe en ze kruipen weg onder die uitgespreide vleugels. En als ze er dan allemaal zijn, dan gaat dat moederdier met nog steeds die vleugels over die kleine beestjes uitgespreid zo snel mogelijk weg en zoekt een veilige, beschermde plaats in het kippenhok. En de havik ziet zijn prooi verdwijnen. Maar wee het kuiken dat niet gelet heeft op het geklok van de moeder. Wee het kuiken dat de waarschuwingen niet ter harte heeft genomen. Wee dat dier dat eenzaam achterblijft, terwijl de moeder met al die andere jonge beestjes in het hok wegkruipt. Dat ene kuikentje dat daar op het erf achterblijft, zonder enige bescherming. Wee dat dier dat als die havik dan nog naar beneden schiet en zijn klauwen om dat beestje heen slaat en het wegsleurt. Wee dat dier, dat is een wisse prooi voor het verderf. Een andere keer is het naderend onweer dat die moeder hen hoort of merkt aankomen. Dikke wolken trekken samen, de eerste regendruppels beginnen te vallen, de donder begint te rommelen. En dat is tijd voor dat dier om ook nu weer dat waarschuwende geklok te laten horen en die kuikens bij zich te roepen op die veilige plaats onder haar vleugels. En weer snellen de kuikentjes met al hun snelheid die ze ontwikkelen kunnen naar het moederdier. En weer probeert moeder een veilige schuilplaats te vinden. Maar weer wee dat kuikentje dat niet geluisterd heeft. En dat te laat komt, omdat het de waarschuwing niet achtte. Straks het noodweer losbreekt en de regen neerplenst. Dan komt het om. Als een prooi van het noodweer. Dat is het beeld dat de Heer Jezus hier gebruikt. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kiekens onder haar vleugelen bijeenvergaderd. Dat heeft de Heer Jezus willen doen in Jeruzalem. Want hij spreekt met name tot Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem. Zo heeft de Heere de kinderen van Jeruzalem willen bijeenvergaderen. Nou moet u niet direct een verkeerde gedachte koesteren als we die uitdrukking kinderen hier lezen. Daarmee is in de eerste plaats bedoeld, en dat is naar het Hebreeuwse taaleigen. Ik weet wel, het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks, maar daar zitten heel wat Hebreïsmen die overgegaan zijn in de Griekse taal, in dat Grieks opgesloten. Zo waren de Joden gewoonlijker te zeggen, de inwoners van Jeruzalem, dat waren de kinderen van Jeruzalem. Zoals de Israëlieten de kinderen Israëls genoemd worden, ook al waren ze 80 jaar, dan waren ze nog kinderen Israëls. En zo heeft de Heer Jezus zonder enige uitzondering al die inwoners van Jeruzalem bijeen zoeken te vergaderen. Maar aan de andere kant, je mag daar ook nog best deze gedachte bijvoegen, dat onder al die inwoners van Jeruzalem, daar waren ook de kinderen bij. En die heeft de Heer Jezus ook bedoeld. Die heeft hij ook zoeken te bereiken. Zoals hij dat tegen zijn discipelen een keer gezegd had. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Dus al gaat het hier in de woorden van de Heer Jezus en al zegt hij hier dat al zijn arbeid gericht is op allen, klein en groot, jong en oud. We mogen er toch inderdaad ook wel bij zeggen, de kinderen waren er zeker ook in begrepen. En daar had hij wel degelijk oog voor. Zij moesten ook gered worden. Welnu, dit beeld gebruikt de Heer Jezus dus om aan te duiden wat hij tijdens zijn rondwandeling op aarde heeft willen doen. Zijn werk. Dat is nou zijn werk geweest. Mensen bijeen vergaderen. Mensen waarschuwen. En ze tot een veilige plaats lokken. En waarom deed de Heer Jezus dat? Omdat hij die havik gezien had.
En omdat hij die storm zag komen en de donderwolken zich zag samenpersen en de bliksemen al voorzag en het noodweer al zag losbreken. Daarom deed hij dit werk. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Paulus schrijft dat, maar dat is ook de bron waaruit de Heer Jezus geput heeft. En waarom gebruikt hij dan dit beeld? Men heeft gezegd dat er geen dier is, ik kan dat niet controleren, en biologen zouden me misschien kunnen tegenspreken, maar ik heb het ook maar gelezen. Men heeft gezegd dat er geen dier is dat zo zeer bezorgd is over het lot van haar kleinen als juist de hen. Als we het volgende week beleven en wel eens over de arend zullen hebben, dan zullen we zien dat dat beest ook wel degelijk uitstekend voor zijn jongen zorgt. Maar goed, men heeft dus gezegd, dan is de hen toch nog getoppend van liefderijke zorg voor haar jongen. En daarom is het een passend beeld. Daarom kan de Heer Jezus dit ook zo duidelijk gebruiken. Want zijn zorg voor zijn schepselen spreekt toch ook van zijn goddelijke liefde. Dat is toch het motief waaruit hij handelt. De liefde dringt hem toch. En daarom is dit beeld in de eerste plaats een aanduiding van wat de Heer Jezus doet, namelijk nodigen, via waarschuwingen, via het eerlijke bericht dat er gevaar dreigt, dodelijk gevaar. En in de tweede plaats is dit beeld ook een getuigenis dat de Heer Jezus in zijn werk niet alleen maar waarschuwt, maar dat hij ook aanbiedt veiligheid, bescherming, ontkoming aan het gevaar, redding, troost, vrede. Want dat is ook in dat dier, in die hen te vinden. Eerst dus dat element van waarschuwing. Wat Jezus gedaan heeft toen hij rondwandelde op aarde in Jeruzalem, net zo goed als in Galilea en in Samaria en overal waar hij predikte en waar hij wonderen deed. Wat Jezus gedaan heeft zelf tijdens zijn verblijf op aarde, dat typeert hij op deze manier. Hij heeft de boodschap gebracht waarin hij de mensen het gevaar aanwees. En waarschuwde. En niet alleen deed hij dat toen hij zelf op aarde was, maar hij deed dat ook al eerder. In Matthäus 23 is een paar maal sprake van de profeten die door Jeruzalem gedood zijn, die door de Heere trouwens gezonden waren, waar de Heere achter stond en achter hun boodschap stond hij. Hun boodschap had hij die profeten in de mond gelegd. Hun boodschap was zijn boodschap aan het volk, eeuwenlang, steeds maar weer. En altijd weer heeft de Heere op die manier zijn volk verteld waar de gevaren zitten. Dringende waarschuwingen. Leest u dat maar bijvoorbeeld in de boeken van de profeten die we in het Oude Testament bewaard hebben zijn bewaard gebleven. Ja, dan liet de Heer het er niet bij zitten als hij constateren moest dat zijn volk van hem was afgeweken. En dat ze op eigen wegen waren gegaan en dat ze de afgoden hadden geïmporteerd. En dat ze gelijk wilden zijn aan de heidenen, dat ze werelds waren gaan denken. Dan liet de Heer het er niet bij zitten. Nee, hij had een te sterke verbondenheid aan zijn volk. Dan dat hij het allemaal maar zo door de vingers kon zien. Integendeel, hij stuurde zijn knechten om ze terug te roepen. En om ze te vertellen dat als ze op deze weg van afgoden van verlaten van de wegen des Heren en van verbreken van Gods wetten, als ze op deze wijze zouden doorgaan, dat zou eindigen in het verderf. Hij zag het oordeel dat komen moest. En daarom spraken die profeten vaak zo ernstig, zo diep ernstig. En daarom ontdekten ze het volk aan al die ongerechtigheden die er waren. Zonde tegen de eerste tafel, zonde tegen de tweede tafel van Gods wet. En toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen heeft hij het volk van Israël ook duidelijk gemaakt. Wat de zonden toen waren. Zonde tegen alle geboden van Gods wet. maar met name de zonde van de eigen gerechtigheid. De zonde van die goddeloze gedachte dat een mens het zelf wel in orde kan maken bij God tegen wie hij gezondigd heeft. Die gedachte dat de mens zelf via de onderhouding van Gods inzettingen zijn eigen heil kon bewerken. En de Heere heeft gezegd, daar kom je bedrogen mee uit. Daar kom je bedrogen mee uit. En verder waren er de waarschuwingen, daar is alleen ons teksthoofdstuk al getuige van, tegen die verleiders, tegen de praktijken van de verleiders, tegen de leringen die zij verkondigden. Wee u, wee u, en wee ook u als u naar die verleiders luistert. En hij wist dat achter die verleiders en achter hun verleidende boodschap de verleider stond, de leugenaar, die uit zichzelf de leugen spreekt, omdat hij de vader der leugenen is, de mensenmoordenaar van den beginnen. En tegen hem heeft Jezus gewaarschuwd. Het roofdier wat prooi zoekt. De briesende leeuw die rondgaat wie hij zou kunnen verslinden. De geestelijke machten, de boosheden in de lucht, die het ondergang van het volk op het oog hebben. En dan klonk zijn waarschuwing en dan kondigde hij het oordeel aan. En dan sprak hij in woorden zoals de profeten het voor hem nog nooit hadden gedaan. Over het onuitblusselijk vuur, over de plaats van de pijniging, waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Dan verkondigde hij in andere woorden dat de donderwolken zich al waren aan het samenpakken boven het volk. En dat het niet lang meer zou duren als ze op die weg zouden voortgaan. En als ze zich niet zouden laten waarschuwen, dan zou de God ook van nu precies hetzelfde doen als wat hij in de dagen van ouds gedaan had. Toen hij na lang geduld zijn oordelen deed komen en het volk had weggeworpen in de Babylonische ballingschap. En straks breekt weer het oordeel aan. Dan breekt het noodweer los. Hij zag het gevaar. Hij zag het gevaar en hij onderkende de vijand. Hij wist wat de vijand van plan was. En hij had er de mensen van Jeruzalem niet voor over. Hij had er de kinderen in Jeruzalem niet voor over om een prooi te worden van die vijand. Hij had ze er niet voor over dat de havik zijn klauwen om hen heen zou slaan om hen voor eeuwig te vernietigen. En daarom waarschuwde hij in alle eerlijkheid, zonder aanzien des persoons. En hij was er niet op uit om de gevierde redenaar te worden die de mensen van vrede en geen gevaar sprak. En die verkondigde wat de mensen graag wilden horen en die hen naar de mond sprak. Zo was de Heere Jezus niet. Maar behalve waarschuwingen, behalve dat uitzenden van die klokgeluiden van die moeder, van die kip, waarmee ze haar jongen attent maakt op het gevaar dat ze bedreigen. Behalve dat woord van waarschuwing was er in de boodschap van de Heere Jezus ook de nodiging. Zoals dat moederdier niet alleen maar dat geluid liet horen, maar ook die vleugels breed uitzette. En als het ware tegen die jongen zei, kom hierheen, onder mijn vleugels. Daar ben je veilig. Zo heeft ook de waarschuwende stem van de Heere Jezus geklonken in de vorm van dringende uitnodiging. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En zo heeft hij, om het beeld maar vast te houden, in zijn prediking zijn vleugels uitgebreid en zichzelf bekendgemaakt als de waarachtige toevlucht voor verloren zondaar. Zo heeft hij zichzelf bekendgemaakt tegen die hele boodschap van de fariseeën en de schriftgeleerden in, die maar hamerden op het doen van de werken der wet en het verwerven van een eigen gerechtigheid om zo voor God te kunnen bestaan. Zo heeft de Heer Jezus nodigend tot hen gezegd: nee, zo is de weg Gods niet, dat is de weg tot behoud niet. Kom tot mij, ik ben de borg en zaligmaker, ik geef mijn leven tot een rantsoen voor velen. En zo heeft hij zichzelf bekendgemaakt als degene die voor zondaar het verderf wilde aanvaarden en de dood wilde ingaan, heeft zichzelf aangeboden als de weg tot God, als de waarheid Gods, als het leven, heeft zichzelf bekendgemaakt als het brood des levens, als degene die een zondaar weet te brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. En al die dingen heeft hij niet vrijblijvend gedaan. Die heeft hij niet gedaan omdat hij ze nou eenmaal moest doen. En hij heeft zijn taak niet volbracht zoals sommige mensen hun taak volbrengen met de minste moeite. En zonder echt betrokkenheid en innerlijke verbondenheid. Hij heeft het gedaan met de liefde van zijn hart. Hij heeft het gedaan met al de bewogenheid van zijn ziel die zondaren zoekt. Hij heeft het gedaan met tranen. Jeruzalem. Jeruzalem, dat zijn geen woorden geweest die hij zomaar nuchter en zonder enig gevoel heeft uitgesproken. Daar heeft zijn ziel in meegeklonken, zoals bij een later moment als hij de stad ziet, hij weende over haar. En hij heeft die woorden nog eens een keer onderstreept ook, door zijn tekenen en door zijn wonderen. Toen heeft hij toch wel betoond, nietwaar, dat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester is. Toen heeft hij toch wel betoond dat zijn hart is vervuld met barmhartigheid. En dan kan de evangelist het vertellen als hij bij de baar van de jongeling van Nain staat. Dat hij, ziende het verdriet van die moeder, ziende de verdervende macht van de dood, met ontferming bewogen werd. Toen raakte hij de baar aan. En hij gebood die dragers om stil te staan. Toen heeft hij toch bewezen dat het hem ernst is. Met zijn woorden. Dat hij maar niet de opdracht uitvoerde omdat hij niet anders kon. Maar dat hij het deed met hart en ziel. Als hij de melaatse die tot hem kwam ook aanraakt, moest dat dan per se ook nog, was zijn woord niet genoeg? Oh ja, zijn woord was genoeg en toch achtte hij zijn woord niet genoeg. Hij wilde deelnemen aan de onreinheid van die melaatse en hij raakte die man op zijn zere plek ook nog aan. Want hij is een en al barmhartigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hoe is de hand van de barmhartige uitgestrekt? En zo heeft hij het gedaan, zijn leven lang, al die tijd van zijn rondwandeling op aarde. En zo is zijn prediking waarschuwing geweest, en zo is zijn prediking tegelijkertijd ook dringende nodiging geweest. Een nodiging waarin hij nou mensenkinderen niet maar iets aanbood, niet maar aanbood, ik wil je helpen, ik wil je advies geven. Maar waarbij hij verloren kinderen van Adam alles aanbood wat ze nodig hebben. Zoals dat moederdier aan die kuikens alles aanbiedt wat die beestjes nodig hebben in het uur van het gevaar. Komt herwaarts tot mij. En dan breidt dat dier die vleugels uit en ze houdt die vleugels uitgespreid. En ze gaat zo snel mogelijk met die kleintjes onder die vleugels naar het hok. Waar de havik er niet bij kan en waar de regen ze niet mee kan slepen. Zo biedt de Heer Jezus in zijn prediking nou alles aan wat een arme zondaar nodig heeft. Veiligheid. Veiligheid als het noodweer losbreekt of als de havik naar beneden duikt. Troost voor het onrustige hart dat zo opgeschrikt is door de waarschuwing als dat kuikentje ook een ogenblik omhoog gekeken heeft, heeft ze dat beest, dat roofdier, ook zien hangen. En in schrik kruipt dat beestje weg bij die moeder. Bij een andere gelegenheid heeft dat kuikentje opgekeken en heeft ook die donkere wolken gezien en die dikke regendruppels zien neervallen en gevlucht. Dan klopt dat hartje in angstige spanning. Maar bij de hen komt ze tot rust. Ja, zo heeft de Heer Jezus nou alles aangeboden wat een mens nodig heeft. Zo heeft hij gearbeid. En met deze aangrijpende woorden, met dit indrukwekkende beeld, zomaar uit het dagelijks leven gegrepen, want dat kun je nou op elk boerenerf af en toe zien gebeuren. Zomaar iets wat iedereen in Israël daar toch eigenlijk wel eens had zien gebeuren, de kinderen ook. Met dat eenvoudige beeld dat tegelijkertijd zo aansprekend is, heeft de Heer Jezus getypeerd wat zijn werk op aarde is geweest. De prediking, door hemzelf verricht, eerder al door de profeten verricht. En gemeente, en dat is nou de arbeid die onder ons ook plaatsvindt. Dat is de arbeid waar u ook al zoveel jaren onder gezeten hebt. De roepstemmen, dezelfde roepstemmen zijn ook tot ons gekomen. En sommigen van ons hebben er al jarenlang naar geluisterd. En sommigen van ons hebben al jarenlang, al een heel leven lang, om het zo te zeggen, het geklok van de hen gehoord. En sommigen van ons hebben al 60, 70, 80 jaar gehoord dat er gevaar dreigt. En dat de duivel op een prooi loert en nooit, nooit los zal laten als hij ze eenmaal in zijn greep heeft. Al jarenlang hebben we het gehoord dat een keer de gerichten Gods voltrokken zullen worden. En niet alleen dat hebben we gehoord, want dat zou een heel eenzijdige boodschap zijn geweest. Maar we hebben het ook al jarenlang gehoord dat er veiligheid is, maar op één plek, onder de schaduw van Gods vleugelen, of anders gezegd, achter het bloed van het lam. En gemeente, zeg u nou zelf, want u kunt dat wel beantwoorden zelf, hoe lang heb u nou onder die boodschap gezeten? Is het al inderdaad jarenlang, of misschien nog niet zo lang, maar dan toch al een aardig poosje? Of misschien dat er iemand in de kerk zit die zegt, ja, maar ik heb het in mijn leven nog niet eens zo heel vaak gehoord. Nou, maar dan hebben u het toch gehoord, of niet? Dat is het dan niet zo heel vaak, tot nog toe. De roepstem. De lokstem. Niet alleen de opgeheven vinger die waarschuwt, maar ook de nodigende hand die wenkt. Wend u tot mij. Wend u tot mij. En de Heere sluit zelfs de einden der aarde daarbij in. O alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Dat is gezegd. Dat is gezegd van de preekstoel. Dat is gezegd van andere preekstoelen. Dat is gezegd op zondagschool. Dat is gezegd in allerlei andere verbanden. Tot kinderen, tot ouderen. Dat is gezegd, dat is dringend gezegd. Er zijn momenten geweest en ik denk dat ieder van ons wel eens zo'n ogenblik heeft beleefd. En misschien wel heel wat meer dan één keer. Dat dat woord niet alleen maar kwam, maar dat dat woord ook wat deed. Dat dat woord ook gezag had. Dat dat woord beslag legde. Dat dat woord het geweten raakte. Dat je er wat van voelde. Ja, het is waar. Het is waar. God zegt het niet alleen maar. Het is ook zo. Er is gevaar, er is maar één schrede tussen ons en de dood. En het moet gewoon goed komen tussen de Heer en mijn ziel. Van die momenten dat je het voelde dat het woord als het ware je geweten schroeide. En toen. Toen dat moment van het gewicht van de eeuwigheid als het ware in de kerk hing. Die momenten hebben we met elkaar ook wel eens meegemaakt. Niet waar, gemeente? De een zal het gevoeld hebben, de ander misschien niet. Maar we hebben het wel eens meegemaakt en God geeft het ons wel eens mee te maken. Dat we voelen dat er iets van de jongste dag in de kerk hangt. En van de ernst van die dag. Als we allemaal geopenbaard moeten worden. Voor de rechterstoel van Christus. Heeft het zo wel eens op onze ziel gewogen? Heeft het ons wel eens als het ware in de klem gezet? Hoe menigmaal, zei de Heer Jezus. Ja, hoe menigmaal. Gemeente, hoe menigmaal heeft het onder ons geklonken. De waarschuwing en de nodiging. En toen, wat was de vrucht? Was er vrucht? Kwamen de kuikens toen de hen riep en toen de hen haar vleugels uitspreidde? Ja, die kuikens die kwamen wel. Het was ingeschapen bij die beestjes om te gaan. Zodra ze attent gemaakt werden op het gevaar. En zodra ze wisten, moeder lokt ons, moeder roept ons. Ze gingen zo snel ze konden. Maar wat in de natuur ingeschapen is. Dat blijkt bij gevallen mensen in hun verdorven bestaan afwezig te zijn. Zodra die hen haar geroep laat horen, komen die kuikens wel. Meer waarschuwing hebben ze niet nodig. Op die ene eigen wijze na. Maar die anderen zijn er allemaal. Maar de mensen, tot wie de Heer Jezus sprak en laat spreken. De mensen, moet u eens zien hoe die woorden van de Heer Jezus eindigen in onze tekst. En gij lieden hebt niet gewild. Wat is dat dan? Gij lieden hebt niet gewild. Wilden ze dan niet luisteren naar die woorden van waarschuwing? Nee. Wilden ze dan niet luisteren naar die woorden van nodiging? Nee. En daarom kwamen ze niet. Wat wil de Heer Jezus hier dus zeggen? Gemeente, de Heer Jezus wil hier dus zeggen dat een mens een wil nodig heeft om tot hem te komen. Ja, wel degelijk. We hebben een wil nodig om tot de Heer te komen. Een wil hebben we nodig om het gevaar te ontvluchten. Een wil hebben we nodig om de zonden te mijden en te vrieden en ons te bekeren. Een wil hebben we nodig om het woord van nodiging echt gelovig aan te nemen. En die wil om te komen en te geloven, die ontbreekt ons. We hebben wel een wil. Ten kwade. En die gebruiken we. Een wil om het kwade te doen. Een wil om het verderf te zoeken. Een wil om bij de Heere weg te gaan en weg te blijven. Een wil om ongehoorzaam te zijn. Zo'n wil hebben we. Maar niet een wil ten goede. Om je eigen zaligheid te zoeken. En de roepstemmen ter harte te nemen. En te gehoorzamen. En te vluchten. En toch heb je zo'n wil nodig. Want anders kom je niet. En omdat die wil ontbreekt. En ontbrak daar in Jeruzalem. Daarom kwamen ze niet. En daarom was die arbeid van de Heer Jezus zo moeizaam. En zo liefderijk verricht. Zo weinig vruchtbaar. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Ze zagen de gevaren niet omdat ze die niet wilden zien. En als iemand zoals Jezus hen de ogen ervoor wilde openen, dan wilden ze de ogen niet eens losdoen en opendoen. En toen wilden ze achter die blinddoek wegkruipen en zichzelf wijsmaken dat het gevaar allemaal wel meeviel. En dat het in hun dagen wel niet zou komen. En dat zij toch gerechtigheid voor God bezaten. En ze wilden niet gewaarschuwd worden. En toen de Heer Jezus sprak van hun eigen zwakheid, waardoor ze tegen het noodweer nooit bestaan konden. En om zouden komen als de wolken zich zouden ontladen. En als de bliksemschichten zouden door het luchtruim flitsen. Toen wilden ze zich aan hun eigen zwakheid niet laten herinneren. En toen hebben ze die woorden van de Heere ook in de wind geslagen. En toen de Heere zich aankondigde en voorstelde als de schuilplaats in gevaren. En als de enige toevlucht in benauwde tijden. En als de enige bescherming in het uur van het gevaar. En als de enige weg des behouds. En de enige die vrede kan geven tussen de zondaar en God. Toen hebben ze dat ook niet gewild. Ten diepste ontbrak bij hen de echte motivatie om gered te willen worden. En gemeente, dat hebben wij nou net nodig. We moeten innerlijk gemotiveerd zijn om echt gered te willen worden. En die kant laat het woord van God ook zien. De Heer Jezus heeft het zelf gepredikt. De mond der wijsheid, de hoogste profeet en leraar. De boodschap van onze onwil. Dat is nog wat anders dan onze onmacht. Onmacht is er ook, zeker. Maar hier legt de Heer Jezus de nadruk op: gij hebt niet gewild. Hij zegt niet, je hebt niet gekund. Maar hier ligt het accent op, je hebt niet gewild. Achter je onmacht kun je nog wegschuilen. Ik kan nog zeggen, ja, ik kon het niet. En excuus ervan maken. Maar dat kun je van je onwil niet. En gemeente, wij moeten daar misschien toch eens wat meer aan denken. Sommigen onder ons misschien wel heel wat meer. Dat het bij God geen pas geeft om tegen de Heere te zeggen, Heere, ik kon het niet. De Heere zal je zeggen, heb jij dan wel gewild? En dan is er niet één die durft vol te houden, ja, ik heb wel gewild. Gemeente, het is schuld als we nog onbekeerd zijn. Het is schuld voor God als we de nodiging, het woord van waarschuwing en de lokstemming nog altijd niet hebben geacht. Het is geen ongeluk dat ons getroffen heeft. Het is geen verlamming waar we aan lijden. Het is schuld voor God. De Heere zegt, gij hebt niet gewild. Moet Jezus dat nou van ons ook zeggen? Van jou? Hoe lang zit jij al in de kerk? Hoe lang kom je al onder het woord? Hoe lang heb je het al gehoord? Buiten Jezus is geen leven. Dat weet je, dat weet je toch. Dat is je vaak genoeg gezegd. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Geloof je dat? Wat heb je nou gedaan? De Heer Jezus riep, toen de Heer Jezus waarschuwde, toen de Heer Jezus zei, joh, ga toch niet door op die weg. Joh, bekeer je toch van je zonde. En als de Heer Jezus zegt, dan kom nou maar met mij, bij mij. En bij mij kun je alles krijgen, een nieuw hart, een nieuwe wil, een nieuw leven, een gered leven. Bij mij kun je alles krijgen, vergeving van je zonde, een leven dat naar de wil van de Heer is. Ik kan je rechtvaardig maken, ik kan je heilig maken, alles is er bij mij. Je kunt je hart niet veranderen, ik kan het wel. Je kunt je wil niet buigen, ik kan dat wel. Als de Heere Jezus zegt, dat bij mij is alles wat jou ontbreekt. Moet de Heere Jezus dan vanavond ook tegen u en tegen jou zeggen, maar jij hebt niet gewild. heeft alles wat de Heere dan in zijn genade gezegd heeft geen vrucht gedragen. Geen bekering gewerkt, geen geloof gewerkt, niets. Nog altijd diezelfde zondaar, nog altijd op diezelfde weg, nog altijd onbekeerd, nog altijd zonder de waarachtige vrezen van Gods naam. Maar besef dan hoe het erbij voor staat. Dan sta je buiten hem, dan sta je buiten zijn weldaden, dan ben je niet onder die uitgestrekte vleugels. Dan komt die havik. Dan breekt het lood weer een keer los. Dan is daar de mensenmoordenaar van den beginnen. En wacht erop totdat je voor altijd zijn prooi zult zijn. En dan ben je verloren, net zoals dat kuikentje dat niet wilde luisteren. Dat in de klauwen van de havik terecht kwam. Dat weggespoeld werd door de regenstromen die neerstortten. Zie, uw huis worden u woest gelaten, zegt Christus. Zo was het toen, zo is het nog. Wie Christus niet nodig heeft, wie die zalig maken niet tot zijn toevlucht leert kennen, wie niet bij hem leert schuilen, die zal ondervinden dat er geen andere slachtoffer voor de zonde is. Of werkte die liefdearbeid, want dat is het, net zo goed als van dat moederdier, liefdearbeid. Ook al had ze nog zo indringend haar lokstem, haar klokgeluid horen, waarschuwend. Het is liefdearbeid. Heeft die liefdearbeid van de Heere in uw leven wel wat uitgewerkt? Bent u er wel door geraakt? Getrokken? Overreed, ingewonnen. En bent u zo gekomen. Moeder, kom ik, arm en naakt. Ach, wat kan dat kuikentje nou meebrengen, nietwaar? Wat heeft dat nou van zichzelf? Niks. Getrokken, bent u getrokken. Door de onwederstandelijke genade Gods in Christus. Zijn uw ogen er nou echt voor open gegaan? Heb u dat toen u dat hoorde uit het woord van God, dat de Heere waarschuwde, dat de Heere liet merken, ik heb u er niet voor over, mijn schepsel, om verloren te gaan, let er toch op, de duivel loert, het gevaar is overal, de zonde is een verdervende macht, let er toch op, hebt u, zijn uw ogen open gegaan voor de gevaren die u eerder niet zag, en hebt u ontdekt dat er alleen in dat volbrachte werk van de Heere Jezus veiligheid is. Misschien kon u er niet zo gauw bij. En misschien was dat zo hoog en was dat zo ver en was dat zo groot. Tegenover uw eigen onmacht, tegenover uw eigen verdorvenheid, vooral ook tegenover uw eigen lange zondeweg. Dat u het zonder de Heere durfde stellen, maar heb u er toch oog voor gekregen. En heeft de Heere toch voor uw oog geopenbaard dat er alleen ontkoming is als we schuilen achter dat op Golgotha geplengde bloed van de Heere Jezus Christus. En als we in ons leven eindelijk eens een keer de toevlucht leren nemen tot die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Heb u dat wonder van Gods ontfermende genade voor zondaren al eens gezien? Dat de Heere nou een weg ontsloten heeft waar wij alle deuren hebben dichtgegooid. En dat de Heere gedacht heeft aan zijn genade. En dat de Heere nou zo goedertieren was. Want dat was hij toch om het nou aan ons bekend te maken. Waar die anderen voorbij gaat en in het duister voort laat leven. Dat de Heere het ons heeft bekend gemaakt. Dat er bij hem barmhartigheid en veel. Heel vergeving is. En heeft dat een en het ander in uw leven nou echt die verandering tot stand gebracht. En begon u het toen te zien. Dat die zaligmaker die hier zichzelf en zijn arbeid vergelijkt met dat werk van zo'n moeder hen. Dat de Heer Jezus Christus zo dierbaar is. Wat is hij dierbaar voor die kuikens, nietwaar? Dat moederdier. Wat is ze dierbaar voor die kuikens? Wat is ze noodzakelijk voor die kuikens? Waar moeten ze anders heen? Wat is ze gepast met haar uitgebreide vleugels voor die aan het gevaar blootgestelde kleintjes. En wat dan de overhand heeft in het werk van Gods genade in het leven van een zonde, dat doet er toch eigenlijk niet toe. Of dat nou dat woord van waarschuwing is. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof en er zijn er die langs die weg komen. Of dat het nou de nodiging is, de liefde van Christus dringt ons en er zijn er die ook langs die weg komen. Maar dat doet er nou niet toe hoe je er komt, als je maar komt. Als je maar komt, getrokken, geroepen, geleid om bij hem te vinden, alles te vinden wat je voor tijd en eeuwigheid nodig hebt, bescherming, vergeving, troost en nog veel meer. Het is alles in hem. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Amen. Psalm 72, het negende vers. Zullen danken. Genadige God, wij danken u voor het werk dat de Heer Jezus heeft gedaan en wat ons in de schriften staat opgetekend en voor de typering die hij er zelf van gegeven heeft. Nou weten we het, Heere, dat hij waarachtig het heil van zondaren heeft beoogd. En zoals het toen was, zoals dat toen zijn bedoeling was, zo is het nog uw bedoeling immers, Heer Jezus. Waarschuwen. De stem laten horen die ons attent maakt op het gevaar dat ons bedreigt. Maar tegelijkertijd ontkoming aan het gevaar aanbieden. De weg wijzen, nodige lokken. Heere, u hebt het in Jeruzalem willen doen. U hebt het ook vandaag onder ons willen doen. En u hebt het op zo'n manier willen doen, Heere, dat iedereen het best begrijpen kon, ook de kinderen. Het is toch ook zo, Heere, zo was het uw bedoeling om de kinderen van Jeruzalem mee ook te betrekken in dat heilswerk. Laat de kinderkunst tot mij komen en verhindert ze niet. We bidden van u, Heere, dat het vrucht mag dragen. Dat het van ons niet zou hoeven worden gezegd, gij hebt niet gewild. O God, als dat nog wel gezegd moet worden van ons, van wie dan ook van ons, gij hebt niet gewild. Breek dan die weerbarstige wil, die onwil. En maak hem gewillig. En doe ons wandelen toch door uw onwederstandelijke genade ingewonnen. Doe ons wandelen in uw wegen, de weg gaan, de weg van gehoorzaamheid, de weg van het toevlucht nemen, ook de weg van het schuilen onder de schaduw van uw vleugel. Heere, bekeer onder ons die nog onbekeerd zijn. En laat niemand een excuus mogen maken van zijn onbekeerlijkheid, omdat die nou eenmaal niet anders is en niet anders kan. Laat dat woord toch eens echt indalen in onze zielen, Heer, als we tot nog toe de roepstemmen opzij geschoven hebben. Gij hebt niet gewild. Nu kunnen we nog proberen daar een antwoord op te geven, een tegenwerping tegen te maken. Maar als u het straks zegt, op de dag der dagen, dan zal alle mond gestopt worden. O God, laat onze mond nu maar gestopt worden. En laten we maar bukken en buigen. En ons gewonnen geven door te capituleren. En door te zeggen, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Laat uw geest werken. En wilt ge genade schenken aan hen die als die kuikentjes mochten komen. Die de roepstem gehoord hebben. Die een schuilplaats gezocht hebben. En die misschien nog zoveel niet weten en over zoveel dingen in duisternis en onzekerheid verkeren, maar die één ding toch wel weten in hun leven. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Heere, trek ze verder, onderwijs ze verder. Laat ze meer en meer zien van de rijkdom, van de gepastheid, van de heerlijkheid, van de noodzakelijkheid, van de dierbaarheid, van die algenoegzame zaligmaker, Jezus Christus. Dat ze in hem alles zullen vinden. In die schat van zegeningen. Die hun in hem tot een erfdeel zal zijn. Zegen ons, Heere. Ook in de dagen die voor ons liggen. U weet wat we te doen hebben. U weet waar we eventueel heen gaan. U weet van al onze plannen af. Bewaar ons. Bewaar ons voor alle gevaren. Ook op de wegen in deze tijd. Iedere keer in de vakantieperiode lezen we weer van ongelukken. Mensen die welgemoed op reis gegaan zijn naar een vakantiebestemming en er nooit aankwamen. Of nooit meer terugkomen. Bewaar ons, o God. Bewaar ons bovenal voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Psalm 91, het eerste vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.